Thank you. Goedemiddag gemeente, het is goed om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan de gasten en iedereen die nu of later meeluistert. Vanmiddag gaat dominee Alma uit Nieuwegein voor. Collectes, we houden in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte en die is bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Er is een extra mededeling. Deze week beginnen de jeugdclubs, Ichtus en Sosaïs weer. Dat schijnt voldoende te zijn, iedereen begrijpt het. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 98, vers 1 en 2. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
In deze dienst verwachten wij alles van u, Heere. U, de schepper van de hemel en van de aarde. Schepper van elk mensenleven. En u bent de God van trouw. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Want u laat nooit los wat uw hand begon. En daarom is er genade en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. God, Hij is de schepper en de onderhouder en ook de herschepper van ons leven en van de wereld. De ganse aarde behoort Hem toe. Nou, dat mag hier bezongen worden en we mogen Hem hier verheerlijken. We doen het met trompetten en bazuingeklank. Laat de aarde maar eens flink dreunen, ook hier in Gorinchem. Zullen we versen 3 en 4 nu gaan zingen van dezelfde Psalm 98. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhoge uw majesteit. Het 14e vers, het laatste couplet van Psalm 118, is het antwoordlied op de belijdenis van het geloof. Ik wil met u en jou het geloof belijden en ik wil dat vanmiddag doen met het leerboek van de kerk. De Heidelbergse Catechismus, zondag 1, vraag en antwoord 1. Dit is de vraag. Wat is uw en wat is jouw enige troost, je enige houvast, zowel in leven als ook in sterven? Het antwoord is dit. Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als ook in sterven, dat ik niet aan mijzelf toebehoor, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. En hij waakt. Ja, hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder mijn hemelse vader nog geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs zo, dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En maakt hij mij nu van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Amen. Zullen we samen bidden om het licht van de Heilige Geest? Laten we bidden. U bent mijn God. En u zal ik ook loven. Het gaat natuurlijk om u. De God van den beginne. Want eer de bergen geboren waren, was u er al. Voordat wij nog maar één woord konden zeggen, was u ons al voor. Wat heerlijk eigenlijk, om dat te beseffen. Het gaat om u. Misschien moeten we wel zeggen om u alleen. U alleen, u loven wij. Want u bent tot onze grote vreugd een God van nabij. Niet ergens ver in de hemel, maar zo dichtbij, dat uw geest en onze geest samen weten, ook ik ben een kind van God. Het gaat dat diep, want dan staan we er ook nooit alleen voor. Dan kunnen stormen woeden, dan kunnen we de wind behoorlijk tegen hebben. Maar we hebben het samen ook al beleden, die diepe woorden. Zonder u, mijn hemelse vader, kan er nog geen haar van mijn hoofd vallen. U vormt ons en u laat alle dingen medewerken ten goede. Voor al degenen die geroepen zijn en die u liefhebben. En zo vormt u ons als klei in de hand van de pottenbakker. Bezig met de herschepping van ons leven. Zodat we meer en meer gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Zoon. We danken u dat we zo tot u kunnen komen. En dat we vanmiddag met jong en oud samen u de lof mogen brengen. En dat inderdaad de aarde mag dreunen, omdat u er echt bent. Dat we samen met onze broeder die het orgel kan bespelen, kunnen musiceren. Maar dat we ook weten, u troont op onze lofzangen. U bent niet ver weg, maar u bent in ons midden. We bidden ook voor elkaar. Wilt u geven dat er vanmiddag voor een ieder van ons wat bij mag zijn? Of we nou al oud zijn en misschien vaste kerkganger zijn. Misschien zijn we hier voor het eerst of zijn we nog jong met veel vragen. Ook daarin kent u ons. En geef, Heere, dat door uw geest het woord levend mag worden. Dat het misschien wel scherp mag zijn. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Zodat al onze gedachten ook ontbloot zullen worden. Dat we ontmaskerd zullen worden. Maar dat we bovenal zullen zien dat u in Christus ons altijd genadig wil zijn. We bidden dat voor ons hier in de kerk, voor al degenen die met ons zijn verbonden via het internet. U weet ook de reden waarom ze zo verbonden zijn. Misschien ook wel uit nieuwsgierigheid of er kunnen zoveel redenen zijn, maar laten zij zich verbonden mogen weten met ons. Maar wat nog veel meer is, met u, de levende God. Zegent u ons zo. In het spreken, in het luisteren, in het dienen van u. Ook als we in het ambt staan, we danken u ook voor de broeders die er vanmiddag zijn. Dat zij ook verantwoordelijkheid willen dragen voor dit deel van uw koninkrijk. O Heere God, zo bidden we voor de kosten die hier ook vanmiddag al heel vroeg was. Voor zijn hartelijkheid en zijn trouwheid. O Heere God, ook dat is iets van uw liefde. Zo willen we alles in uw handen leggen. Heere, gebruik het tot verheerlijking van uw nooit volprezen naam. We bidden het u uit genade. Om Christus wil. Amen. Johannes 8 is vanmiddag de hoofdgedeelte. En dat gedeelte kennen wij als Jezus en de overspelige vrouw. Het is wel de vraag of dat een goed opschrift is. U weet, die opschriften die zijn er pas later bijgekomen. Maar zo kennen we het. Nou, om het vanmiddag goed te kunnen begrijpen, wil ik allereerst een kort verhaal vertellen. Een verhaal, een ervaringsverhaal uit het onderwijs. Ik ben werkzaam in het onderwijs, op een school voor voortgezet onderwijs, docent godsdienst levensbeschouwing, van brugklas tot VWO 6. Ga er maar eens aan staan, zo ben je een grote vriend van de 12-jarigen en de kritische jongeren mogen natuurlijk hun vragen stellen. Maar in mijn schoolcarrière heb ik ook een keer een klas moeten overnemen. En in die klas, een HAVO 4 klas, zat een hele bijzondere leerling. Hij was al 17 jaar oud, bijna 18. En zat in HAVO 4. Nou, ik ga hem natuurlijk niet bij naam noemen. Ik ga hem een beetje anonimiseren. Ik had eerst gedacht om hem Jan Jansen te laten noemen. Hè. Hollandse kan bijna niet. Totdat ik besefte, ik had in Rotterdam een collega die Jan Jansen heette. Ik denk, nou laat ik dat maar niet gaan doen dan. Hè, want het is niet zo handig. Ik noem hem vanmiddag Frank de Groot. Maar je hoeft nergens te zoeken op Facebook of zo, want hij is het niet. Maar Frank de Groot was al bijna 18 en zat in HAVO 4. Ooit begonnen in het tweetalig gymnasium en zo zeggen we dat helemaal afgestroomd met allerlei redenen. Ik nam de klas over van een collega die ziek geworden was en ik maakte met de klas kennis. En Frank viel al direct op. Niet alleen dat hij achterin zat, die houden we al bij voorbaat in de gaten, hè? Niet u trouwens die achterin zit, maar in het onderwijs wel. Hè? Maar Frank die zat tijdens de kennismaking steeds met een flesje water te spelen. Steeds dat geknijp en dat geritsel dat je dan steeds hoort. En ik had, joh, stop er even mee. En dan stopte het weer een paar seconden en dan begon hij weer opnieuw. Nou, om naar een lang verhaal kort te maken, na een paar minuten ging het flesje zelfs tussen het raam en was hij bezig dat flesje kapot te maken, want dat flesje moest blijkbaar open of zo. En toen zei ik, en nou is de maat vol, dat flesje dus vanaf nu inleveren. Nou, toen was hij in één keer heel gehoorzaam, want voordat ik de zin had uitgesproken, gooide hij dat flesje door de klas. Ik kon het nog net ontwijken en heb ik het flesje dus in ontvangst kunnen nemen. Maar u begrijpt, de escalatie was al zo hoog geworden dat ik zei, Frank, ik denk dat het tijd wordt dat je er nu uitgaat en dat we straks verder spreken. Geen enkel probleem. Hè? Dus dan shoutte hij weer de klas uit. En tien minuten later heb ik de klas aan het werk gezet. Zat ik wat in de computer te kijken. En toen ontdekte ik dat Frank inderdaad een heel dossier had. Maar ik schrok ook, want lesverwijdering zou betekenen dat er een heel protocol in gang werd gezet. Vader wordt op school uitgenodigd, conrector komt erbij. Ik denk, voordat dit allemaal in gang wordt gezet, ik ga een mail sturen naar de conrector. Ik wil Frank om 1 uur in de grote pauze zien voordat jij hem ziet. Gelukkig stond hij om 1 uur keurig voor mijn lokaal. De eerste 10 minuten een heel stroef gesprek. Na 10 minuten ontdooide hij wat. En toen was het bijna 2:30. Mijn pauze was ook voorbij. En die van hem ook. Toen zei ik, Frank, we moeten nog wel een strof verzinnen. Heb jij misschien enig idee welke straf passend is? En hij keek mij aan. Hij zei, nou meneer, een hele week een vierkant rooster. Hè, van 8 tot 5 op school zijn met allerlei vervelende klusjes. Dat lijkt me wel gepast. Toen zei ik, Frank, ik heb zelf iets anders in gedachten. Oh ja, zei hij. Ja, wat is dat dan? Ik zeg een gesprek van 1/2 uur of zo. Een gesprek van 1/2 uur? Dat betekent dus ja. Dat betekent het inderdaad, Frank. Toen gaf hij me spontaan een hand. Toen zei hij, dank u wel meneer. Hij ging het lokaal uit. En wat denk je? Zou ik ooit van Frank nog problemen hebben gehad in mijn les? Ja, misschien een werkstukje die te laat werd ingeleverd. Want Frank blijft wel Frank. Maar voor de rest heb ik met Frank een prima jaar gehad. Hij werd gezien. Hij werd gehoord. Hij werd niet veroordeeld. Hij werd als het ware genade bewezen. En die genade veranderde spontaan zijn leven. Tenminste, wel in mijn les. Hoe het bij andere collega's was, weet ik niet. Maar bij mij was het gelukt. Nou, dat verhaal van Frank, hè, ook als je straks misschien de preek ingewikkeld vindt, misschien ook de jonge mensen, onthoud dat verhaal van Frank. Ik kom er straks nog op terug. We gaan lezen uit de Bijbel. We lezen allereerst uit het Oude Testament, tenminste de boeken van het Oude Verbond, ben ik geneigd te zeggen, de Hebreeuwse Bijbel, Jeremia 17. Een paar versen uit Jeremia 17. Voordat wij uit Johannes 8 gaan lezen. Jeremia 17 vanaf vers 9. En we lezen door tot en met vers 13. En in Jeremia 17 vers 9 lezen we deze woorden. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroeit, maar ze niet gelegd heeft. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten. In zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten, die zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zij zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Johannes 8 is de hoofdlezing. Lezing uit het evangelie. En als u katholiek was, dan ging u nou staan. Maar dat bent u niet, dus u kunt rustig blijven zitten. Johannes 8. Het is dan Loofhuttefeest trouwens. De laatste dag.
en Jezus gaat naar de Olijfberg.
Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste, en Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn al die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de lezing vanmiddag uit het woord van God. We gaan zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 103. We zingen dat in de nieuwe berijming. Als het goed is, heb je een stencil mee kunnen nemen. Daar staat hij ook afgedrukt. 3 coupletten, 1, 3 en 5 van Psalm 103 in de nieuwe berijming.
Mag er gegeten worden tijdens de les? Nou, hier geloof ik wel.
Als u dan maar beter opletten, hè, wat altijd als argument gebruikt, dan vind ik het allemaal prima. Na de preek zingen we uit het gezang uit het liedboek. Een lied die wel wat poëtisch is, hè, in dichtvorm is gemaakt. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren. Een schitterend lied van Huub Oosterhuis. U weet wel, de vader van Treintje Oosterhuis. Niet een beste zanger, maar wel een beste dichter, zullen we maar zeggen. We zingen het, maar de tekst is eigenlijk heel erg typerend voor ons gedeelte. Gezang 487 dus als antwoord op de verkondiging. Ik leg de vinger in de tekst met name bij vers 6b. Dat zinnetje onderstreep ik als het ware in het gedeelte. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Gemeente van Christus. Vanmiddag heb ik één woord boven de preek geschreven. Eén woord waarmee in wezen alles is samengevat. Je hoeft dus weinig te onthouden. Eén woord is slechts genoeg. Achter dat woord, dat kunt u niet zien, heb ik twee leestekens geplaatst. Een vraagteken en een uitroepteken. Het vraagteken zullen we ons een tijdje mee bezighouden. Maar het is de bedoeling dat we aan het eind van de preek, het eind van de dienst zullen zeggen, die uitroepteken, daar ging het om. Nou, wat is dan dat woord? Ik heb er boven geschreven, ontmaskering. Vraagteken, uitroepteken. Want dat woord ontmaskering, dat vindt hier namelijk op een hele bijzondere manier plaats. Heel mooi is trouwens wat het Van Dale woordenboek op onze Nederlandse taal schrijft bij het woord ontmaskering. Naast de letterlijke betekenis, dan staat er geschreven een persoon van een masker ontdoen. Dat is een beetje de Ellie en Rickert betekenis, zullen we maar zeggen. Is er ook een figuurlijke betekenis? En figuurlijk wil het zeggen iets of iemand in zijn ware gedaante voorstellen. Iets of iemand in zijn ware gedaante voorstellen. En dat gebeurt vanmiddag in ons gedeelte. En je zou kunnen zeggen, het mes snijdt dan aan twee kanten. En dat gebeurt vaak als je het woord van God opent, hè. Het woord van God, dat is niet ongevaarlijk om dat te lezen, want het ontbloot vaak, hè, de diepste roerselen van wat mens zijn inhoudt. Nou, vanmiddag is dus, dat is ook het geval. Je kon bijna kunnen zeggen, het is een scharnier. Hè, de deur gaat open en de deur gaat dicht. Het mes snijdt aan twee kanten. Allereerst in negatieve zin. Vrome Joden, ze worden genoemd fariseeën en schriftgeleerden, zij worden allereerst ontmaskerd. Op klaarlichte dag ontmaskert Jezus hen op hun hypocriete gedag. Oog in oog met Jezus kun je blijkbaar jezelf niet staande houden met wat uiterlijkheid en wat traditie. He, want ze kwamen tot hem om hem te verzoeken. En ze gebruikten daarvoor zelfs een vrouw die ze in het midden durfde te zetten. Maar Jezus, die trekt als het ware hun masker van hun gezicht. Zij stonden daar, he, met de wet van Mozes in hun hand, maar zij staan daar nog in het oordeel. Want dat is wel heel bijzonder, ook is er een positieve manier aan te wijzen van ontmaskering. De ware gedaante van wie Jezus is, waarom hij eigenlijk in de wereld moet komen, dat genade bij hem altijd het laatste woord heeft, dat zal in dit gedeelte klip en klaar ook duidelijk worden. Jezus die zelf gezegd heeft, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, ik ben juist gekomen om de wereld te behouden. Nou, dat is een beetje binnenkerkelijk taalgebruik. Velen zullen dat nog wel begrijpen. Redden zou je kunnen gebruiken. Maar Jezus is gekomen
om de mens weer tot zijn bestemming te brengen. Zodat je een zoon van Abraham of een dochter van Abraham opnieuw mag worden. Daarvoor is hij gekomen. En in dit gedeelte wordt dat ontmaskerd. Zijn onvoorwaardelijke liefde. Heeft niemand je veroordeeld dan ik ook niet. Ga heen, zondig niet langer. Zou dat misschien de reden zijn geweest waarom Johannes 8 in onze Bijbel is opgenomen? Want eerlijk is eerlijk. Er is een hele lange tijd geweest dat Johannes 8 niet in het Nieuwe Testament was opgenomen. Wie vanmiddag meelas, misschien met de NBV-vertaling of de jongere Bijbel, heeft misschien een voetnootje gezien, hè, zo'n klein cijfertje erboven. Bij de NBV kunnen we dit lezen. In andere handschriften ontbreken deze versen. Maar als je de NBG 51 voor je hebt, staat het gedeelte ook tussen twee haken. Blijkbaar is er wat mee aan de hand. Nou, dan ga ik vanmiddag niet allemaal uitleggen hoe dat zit met die handschriften en welke handschrift nou wel betrouwbaar is en niet. Maar er is een tijd geweest dat Johannes 8 niet in de Bijbel was opgenomen. En we kunnen dat ook wel een beetje begrijpen. Want als we eerlijk zijn, is Jezus hier niet veel te ruim? Kan dat dan zomaar? Genade ontvangen zonder belijdenis van schuld? Is dit niet een vrijbrief om als het ware met de zonde aan de haal te gaan? Nou, we kunnen het ons voorstellen dat mensen zeggen, ja, nou, met dit gedeelte in je Bijbel is het toch wel moeilijk om nog wat te kunnen zeggen. Ik veroordeel je niet. Nou, lange tijd is dit gedeelte dan ook niet in de Bijbel opgenomen. En hoe makkelijk zeggen we het niet? Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Toen ik dat zinnetje eens op het internet intikte, blijkt je het zelfs te kunnen kopen op een tegeltjeswijsheid. Hè? Van die mooie blauwe tegeltjes kun je dan aan de muur hangen. Hè? Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Maar ook stemmen uit de geschiedenis van de kerk hebben hun moeite met dit gedeelte ook wel kenbaar gemaakt. Nou, ik ga ze allemaal niet citeren. Eentje is wel de moeite waard, de kerkvader Augustinus. Augustinus zegt in een preek over Johannes 8, hij heeft het wel aangedurfd, overspelige vrouwen kunnen hiermee hun ontrouw verdedigen. Ik dacht wel even, overspelige vrouwen? En de mannen dan? Volgens mij, maar kan ernaast zitten hoor, maar volgens mij hebben mannen op dit terrein eerder een strijd te voeren dan vrouwen. Of ik ken het geslacht vrouw nog niet te goed, maar hè, overspelige vrouwen, ik denk dat het voor beide geldt. Hè. Maar blijkbaar voelde Augustinus ook al aan hè, dat dit gedeelte problematisch kon zijn. Trouwens, als hij het alleen maar over vrouwen heeft, ik zou zeggen, waar is eigenlijk de man dan gebleven? Maar dit gedeelte roept dus als het ware om uitleg. Waarom staat het nou in de Bijbel en hoe is het nou eigenlijk bedoeld? Want voor je het weet kun je inderdaad zeggen, ja, wie zonder zonde is, en dan kun je eigenlijk niets meer zeggen. Nou, ik kan me herinneren, hè, toen ik nog gemeentepredikant was, dat we ook wel eens zo'n geval moesten bespreken. En ik hoor het hem nog zo zeggen. Een ouderling in de kerkraad. Ik ga niet zeggen waar. Je kunt het een beetje raden, maar moet je eigenlijk niet doen. Dat iemand zei, ja dominee, u moet maar zo denken. Hè, in ons dorp hebben wij een heel kort geheugen. En we kennen ook nog zoiets als, de tijd heelt alle wonden. Ja. Kun je wel zeggen. En ik begrijp het ook wel een beetje, hè, maar het vervelende bij God is, als ik het even raar zeg, hè, God is niet vergeetachtig. Als ik het heel gek zeg, hè, ik kom uit Nieuwegein en ik hou wel wat van gein, hè, de Joodse humor, de Jiddische grapjes en dat soort zaken. Maar als ik het heel scherp zeg, God lijdt gelukkig niet aan Alzheimer.
Dementie komt gelukkig niet in zijn woordenboek voor. En trouwens, dat is helemaal ter geruststelling. God heeft ook nooit een voltooid leven. Dat laten we ook maar even staan. Maar ik lees in mijn Bijbel, ieders werk zal ooit aan het licht worden gebracht. En in het laatste Bijbelboek wordt een metafoor gebruikt van boeken die worden geopend. En in die boeken zullen de daden van de mensen, zowel goed als kwaad, zullen daar besproken worden. Maar ja, zegt iemand. En Jezus dan? Jezus zegt het dan toch maar. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. O ja? Zegt Jezus dat echt? Dan hoe moet u eigenlijk de Bijbel nog eens opnieuw gaan lezen? Ik ben door de jaren heen de Bijbel steeds langzamer gaan lezen. Read your Bible slowly. Kijk goed wat er staat. Want in onze gehaastheid vergeten we soms de pareltjes die er in een tekst verborgen zitten. Read your Bible slowly. Er staat toch in mijn Bijbel echt iets anders. Er staat niet wie zonder zonde is. Maar volgens mij staat er in vers 7 wie van u zonder zonde is. Heel nadrukkelijk heeft Jezus dus één groep op het oog. Die als het ware zo kan aanwijzen. Het is die groep van die fariseeën en die schriftgeleerden die hem als het ware in de val willen lokken. En die hij ontmaskert op hun hypocriet gedrag. Wie van jullie zonder zonde is, die mag het eerste een steen op haar werpen. En dan lezen we, en Jezus bukte en Jezus schreef met de vinger in de aarde. Wel bijzonder. Zij staan daar, waarschijnlijk in vol ornaat, in hun ambtskleding zullen we maar zeggen. Ik kijk u even aan, maar heeft er niks mee te maken hoor. Maar in hun ambtskleding staan zij daar, in het oordeel zou je kunnen zeggen. En Jezus zien we zichtbaar zich klein maken. En hij schrijft met de vinger in het stof van de aarde. En tussen Jezus in, die zich klein maakt, en zij die daar staan in vol ornaat, zien we ook een naamloze vrouw. Ze is naamloos, anoniem. Blijkbaar wie ze is, maakt hen niet zoveel uit. En ze is, zoals het staat, op heterdaad betrapt op overspel. Isaac da Costa, ook een stem uit de geschiedenis, niet de minste, een van de eerstelingen, die Messias beleidende Jood van het Refei, maakt een hele scherpe opmerking. Op heterdaad staat er. Ze hebben haar bij de daad betrapt tijdens haar overspel. Blijkbaar hebben ze haar bespied. En wat ze allemaal niet gezien hebben, maar bij de daad, je zou bijna kunnen zeggen, maar het is taalkundig niet juist, op het heetst van de daad, hebben ze haar weggesleurd. Oh, oh. Soms zeg ik wel eens, maak eens een tekening van het gedeelte dat je leest. Nou, dat zou ik vanmiddag maar niet willen zeggen. Laten we dat maar niet doen. Maar zo waren ze dus. Zo hebben ze deze vrouw betrapt op haar overspel daar in een van de tenten. En met nadruk zeg ik het zo. Want het is in Johannes 7, is het namelijk de feestweek. En het is de laatste dag van de feestweek. In sommige dorpen hebben ze nog steeds feestweken. Maar hoe langer de week duurt, hoe makkelijker de mensen in de omgang worden met elkaar. Nou, het is in Israël Sukkot, noemen we dat loofhuttenfeest. En daar kan ik vanmiddag niet te veel van zeggen. Zou ik graag wel willen trouwens, want dat is de moeite waard om daar veel over te zeggen. Maar Sukkot, in Leviticus 23 staat er dit. Jullie zullen vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen lang. Wist u trouwens dat
binnen Israël er 70 feestdagen zijn. Kunnen wij wat van leren hoor, als stugge Calvinisten die het allemaal zo goed bedoelen. Je mag echt vrolijk zijn. Je mag huppelen voor het aangezicht van de Heere God. Maar zij deden het dus 7 dagen lang. Ik kan er niks aan doen, maar ik hoorde er zomaar een liedje in. Dan zullen we drinken, 7 dagen lang, dan zullen we drinken, wat een lol. Er is genoeg voor iedereen, sla het vat maar aan. Nou, zo moet je het ongeveer ook voorstellen. Hè? De wijn werd behoorlijk geschonken. Het was eigenlijk een koud kunstje als je dan toch in een tent woonde, in een soeka woonde, dat je in je dronken bui toevallig in een verkeerde tent in die nacht eindigde. Maar zo hebben ze haar dus betrapt. Het was eigenlijk een koud kunstje. Op heterdaad, een naamloze vrouw. De man hebben ze maar achtergelaten. Dat hebben ze blijkbaar niet aangedurfd. Of die man is misschien wel gevlucht. Ik weet het niet. Op heterdaad betrapt. En zeggen zij, meester, in de wet van Mozes, u weet het toch, daar staat toch geschreven dat mensen die deze dingen doen, die moeten gestenigd worden. En u, wat zegt u? En het opmerkelijke is dat Jezus dan niets zegt. Ik lees alleen maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Zichtbaar onderwijs, bijna sacramenteel. Zichtbaar wordt het. En in die houding van Jezus, dat zegt in wezen meer dan 1000 woorden. Jezus schrijft met de vinger in de aarde. De vinger Gods, waarmee de Torah op de Sinaï aan Mozes is gegeven. Diezelfde vinger schrijft hier in het stof van de aarde. Nou, we hebben het vanmiddag gezongen in de nieuwe berijming. Vanmorgen hebt u het gezongen in de oude berijming. God weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat wij stof zijn vanaf het allereerste begin. Jezus maakt het als het ware duidelijk. Hij maakt zich klein. Hij schrijft met het vinger in het stof der aarde waar de mens uit voortgekomen is. In Johannes 2 staat het ook dat Jezus precies wist wat er in de mens was. Jezus, hij schreef dus. Maar wat schreef hij? Eigenlijk moeten we tegen elkaar zeggen, wat hij schreef, dat weten we niet. Daar zijn bibliotheken vol over geschreven. En vroeger zou ik net zo lang gezocht hebben in al die boeken, totdat ik 1 waarheid op tafel had. Maar dat doe ik niet meer. Ik ben wat wijzer geworden. Of misschien wel door de invloed van de Joodse exegese, waarvan 1 woord al 70 betekenissen kan hebben. Laat staan een heel gedeelte. Laten we er wat dynamischer mee omgaan. We weten het eigenlijk niet, wat Jezus heeft geschreven. Maar ik las van een Messias-beleidende Jood wel een hele mooie uitleg. Jezus bukte. En hij bukte niet 1 keer, hij bukte 2 keer. Eerlijk gezegd, ook ik in mijn snelheid, je denkt, ach Johannes 8, dat kennen we toch wel, bekend gedeelte. Maar is het u opgevallen, Jezus bukt 2 keer. De eerste keer, zo zegt deze uitleg, toen schreef Jezus alle namen van die fariseeën en schriftgeleerden, schreef hij in het zand van de aarde. De oudste voorop, want hij kende hen, en de jongste onderaan. Ik stel dat zo voor, Eliezer, Levi, Jacob, Jozef, en zo ging dat hele rijtje door. En toen richtte hij zich op. En toen keek hij zo wat hij geschreven had. En toen zei hij tegen hen, en wie nou van jullie, en hij kon zo die namen aanwijzen, wie nou van jullie zonder zonde is, die mag een steen op haar werpen. En toen bukte Jezus opnieuw. En zo zegt dan de uitleg, toen schreef Jezus achter al die namen een verborgen
zonde. Eliezer, diefstal uit de tempelkas. Levi, onreinheid, de naam van een vrouwelijke hoer stond eronder. En Jacob en Jozef, ja, die wachten eigenlijk niet langer af wat Jezus zou gaan schrijven. He, die gingen er heel snel vandoor, want ze waren betrapt en zij moesten beschaamd afdruipen, want Jezus had hen inderdaad ontmaskerd. Zo zou het kunnen zijn gegaan. En wat zo mooi is, zegt dan die uitleg, en toen veegde Jezus alles weer weg. Want Jezus is niet uit op sensatie. Hij zit niet in de redactie van de story of zo. Daar is hij niet in geïnteresseerd. Toen veegde hij het genadig weg en bleef hij met die vrouw alleen over. Begrijpt u het? Hoe er een ontmaskering plaatsvond. Ontmaskerd, maar bij Jezus nooit zonder genade. Alleen, ze dropen wel af. En dat is wel aangrijpend. Er staat zelfs, het werd mij vanmiddag weer, toen ik het weer eens voorlas, weer eens duidelijk, en dat ze in hun geweten overtuigd waren. En toch hebben ze hem verlaten. En zij, als schriftgeleerden, zij hadden beter kunnen weten. Want het was Sukkot. Loofhuttenfeest. 7 dagen lang feest. Maar wat ging er aan Sukkot vooraf? Dat was Yom Kippur. Grote verzoendag. Waarin de hoge priester een centrale rol had. En die met het bloed verzoening deed voor het volk. Maar er is ook bekend dat de hoge priester zich 7 maal onderdompelde in een doopbad, in het mikwe. En dat de hoge priester daarna ook zitting hield. En dat je dan je zonde kon belijden. En dan schreef die hoge priester je naam in de aarde. En nadat het beleden was, dan deed hij zand erover. Dat was allemaal gebeurd. Zij waren daarbij geweest als geestelijke leiders. En wat dan nog meer bijzonder is, ook de Haftara-lezing, de profetenlezing, was destijds uit Jeremia 17. Arglistig is het hart. Ja, het is arglistig boven alles. Wie zal het kennen? Maar ook dat mooie vers, o Heere, u bent de bron van Israël. Allen die u verlaten, die zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, hun namen zullen in de aarde geschreven worden. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. En wat had Jezus gezegd op die laatste dag? Luidkeels, nou, als je dorst hebt, dan moet je bij mij wezen. En wie van mij drinkt, stromen van levend water zullen dan uit je binnenste gaan vloeien. Ze hadden het dus kunnen weten. In hun geweten overtuigd. Maar doelbewust, ook zichtbaar, verlaten zij de bron die het leven zelf is. Ziende waren ze blind en horende waren ze doof. Aangrijpend, maar zo gaat dat als de genade zichtbaar worden. En Jezus zelf bleef toen met de vrouw alleen achter. Heeft niemand je veroordeeld? Nee, niemand, Heere. Dan veroordeel ik u ook niet. Ho, zegt iemand, maar dat is wel even makkelijk. Is dat niet goedkope genade? Als dat te ruim mee wordt gestrooid, dan kan... Maar dat was het natuurlijk niet. Denk eens even aan Frank. Die leerling met dat flesje water. Ik had hem natuurlijk inderdaad de hele week kunnen laten nakomen. Had ik kunnen doen. Maar ik heb hem eigenlijk genade bewezen. Ik kreeg als het ware, ja, mag je dat zeggen, sympathie voor hem. Toen ik zijn hele dossier zag, met al die straffen en al die dingen, toen dacht ik, dit moet toch echt anders. En soms moet je ook de gelegenheid ervoor hebben, hoor. Moet je net die kans ook in je schoot geworpen krijgen. Maar ik heb van Frank nooit meer een probleem gehad, omdat hij gezien werd en ontlast werd. En als het ware gezien werd op een manier dat hij inderdaad opnieuw geboren mocht worden. Heeft niemand je veroordeeld? Nou, ik dan ook niet. Ga heen en zondig niet langer. De Heer heeft haar toen gezien. En zonder dat ze het wist, is ze toen opnieuw geboren. Aangenomen, ook zij, als een dochter van Abraham. Amen.
Thank you.
zullen we samen danken en ook voorbeden doen voor en met elkaar.
Genade heeft bij u het laatste woord. En daarin zagen wij vanmiddag uw ware aard. U bent gekomen, niet om de wereld te veroordelen, maar juist om haar te behouden. Om mensen tot hun bestemming te brengen. In de wetenschap dat wij mensen zijn genomen van het stof der aarde. De naamloze vrouw. Door u werd ze gezien. En zien, daardoor werd ze onverwacht opnieuw geboren. We danken u dat we zo dit gedeelte opnieuw mochten doordenken. En dat uw geest er nieuw licht over gaf. Dat u met de vinger in de aarde schreef. Maar wat zo diep was, u bukte. U daalde af. U maakte zich klein. Eén met deze wereld. De wereld die u tot het einde toe hebt lief gehad. Het leek bijna wel kerst. De reden waarom u mens werd, was om u klein te maken. U kwam bij ons zo heel gewoon. De koning die een knecht werd. Om zo, Heere God, uw liefde en genade en recht te weerspiegelen. We danken u dat we u zo mogen kennen. En dat er een ontmaskering plaatsvond. Niet alleen maar negatief in de vrome mens, met de wet in de hand, het oordeel zo snel klaar. Maar dat we bovenal u zagen. En dat we daar een uitroep achter mogen zetten. We bidden ook voor en met elkaar. Ook als we misschien onszelf herkennen in dit gedeelte. Dat we misschien zo snel met het oordeel naar een ander klaarstaan. O Heere, laat dan de genade in ons leven mogen overvloeien. Als onze ogen de ogen van Jezus worden, dan zijn we ontfermend naar een ieder. Bewoog, omdat we zo graag willen dat ze als schepselen tot hun recht zullen komen. Vanmorgen hebben we dat ook hier in deze kerk gehoord, dat u de schepper bent. De voleinder, die het allemaal in de hand houdt. Dat we daarin ook vanmiddag iets van terug mochten zien. We bidden zo voor de week die voor ons ligt in alles wat komt. Als we nog mogen werken, dank u daarvoor dat we ons talent mogen gebruiken. Ook als er wel eens moeite is of spanningen op ons werk, geef ook dan, Heere, dat we ons gezegend weten door u, dat onze namen bij u bekend zijn. Dat u de namen in uw handpalm hebt geschreven. We bidden ook als we geen werk hebben, of als we al uit het arbeidsproces zijn, of dat we misschien maar gedeeltelijk kunnen werken, chronisch ziek zijn. O Heere, geef ons dan genade voor elke dag. En dat onze hand iets mag vinden om te doen wat tot opbouw is, ook voor onze naasten. We bidden voor deze gemeente. Voor de broeder die u hier hebt gesteld, broeder Eysinga, dat hij herder en leraar hier mag zijn. Dat hij de gemeente mag leiden in de diepte van uw woord. Bemoedig hem, maar geef hem bovenal de vreugde in u. Want dat is een gave die altijd blijft. Dat we ons verheugen in onze maker. En dat we zo Christus lief hebben die ons hart vervult. En dat we zo een dankbaar leven mogen leiden. We bidden zo ook voor de wereld om ons heen. De wereld die in barensnood is. De schepping zucht. Wij zuchten met haar mee. Maar we hebben wel hoop. We hebben het ook gelezen. U bent de hoop van Israël. Te midden van Israël zal het gebeuren. Dat de shalom, de vrede, de aarde zal bereiken. En daarom bidden we ook voor Israël. Voor het hart van de wereld. We bidden om bescherming voor het land. Wijsheid voor de regering die gevormd gaat worden. Maar we bidden ook dat ze geopende ogen mogen hebben. Immers een deel van Israël is nog steeds verhard. Bedekt. Nog niet de ogen om hem te zien die ze zelf doorstoken hebben. Ontferm u. En laat de geest van de genade en de geest van de gebeden op haar mogen neerdalen. En tegelijkertijd bidden we ook voor de Messias belijdende Joden. Die de Messias hebben gevonden, hun Yeshua. Dat we samen met hen zullen ontdekken wie u bent. En dat zij ons opnieuw licht geven op de ware aard, ook op de aard van Jezus Jood zijn. O Heere, we leven in bijzondere tijden, in profetische tijden. Maar u houdt het allemaal in uw hand. Zo gaan we terug naar onze huizen. Wees bij ons als we alleen thuis zullen komen. Als er misschien niemand vandaag is die op ons wacht. Woon dan in ons hart. Wees onze Emmanuel. Dat we dan mogen zeggen, ik ben met u nooit alleen. Zo leggen we alle dingen terug in uw handen. We danken u voor uw genade, die het laatste woord had, en dat we herboren mogen zijn. En dan bidden we ook, hervorm ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt, ook weer volgende week, naar uw woning. In Jezus' naam. Amen. Zullen we daarvan gaan zingen, ons slotlied, gezang 305, de geest van God weerstaat de valse schijn, het hypocriete gedrag. We mogen alleen leven van de genade, maar we weten ook dat het woord van God uiteindelijk ons op onze bestemming zal brengen. Gezang 305, de beide coupletten.
Aan het begin van deze nieuwe week mogen wij onze harten verheffen tot de God die leeft. We mogen zijn zegen ontvangen voor onszelf, maar ook voor al degenen die ons lief zijn. De genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle verbondenheid van de Heilige Geest met u en met jullie allen. Amen.